Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over 25 jaar Bits of Freedom.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Bits of Freedom blaast dit jaar 25 digitale kaarsjes uit. Al een kwart eeuw vechten we voor digitale rechten, privacy en internetvrijheid. Wat hebben we als organisatie in deze 25 jaar eigenlijk allemaal bereikt? Welke overwinningen zijn er behaald? En hoe ziet de toekomst van digitale rechten eruit? In een wereld waarin technologie een steeds dominantere rol speelt. Daarover praten we vandaag met onze huidige directeur, Evelyn Austin, jullie wel bekend. Hoi Evelyn.
Hallo.
En voormalig directeur Ot van Dalen, die van 2009 tot 2014 leiding gaf aan Bits of Freedom. Hoi Ot.
Hoi.
Laten we beginnen. Maar voordat we de geschiedenis van Bits of Freedom induiken, Evelyn, ben ik benieuwd naar de geschiedenis van jouw 2 weken op het internet. Hoe was het daar?
Leuk. Ik heb iets moois voor je meegenomen.
Vertel.
Het is een kunstwerk van mediengroepen Bitnik. Dat is een kunstcollectief die al heel lang internetkunst maken. Ik kwam een nieuw werk van ze tegen een poosje geleden. De One Star Review Tour. En het is eigenlijk een serie werken die gaan over reviews op Google Maps en hoeveel impact die hebben.
Ja.
En zij focussen zich dan met name op de 1-ster reviews.
Oh.
En dan ook met name de 1-ster reviews van publieke plekken.
Okay.
Want je kan in Google alles reviewen. Dus niet alleen restaurants, bioscopen, dat soort plekken. Maar ook gewoon dingen. Dus een strand, een brug, een pleintje, een boom. En wat zij daar heel interessant aan vinden is dat in tegenstelling tot een restaurant waar de restauranteigenaar nog een soort van in discussie kan. Nee, je kwam op de verkeerde avond of je was zelf een klootzak.
Ja.
Kan zo'n strand, kan dat natuurlijk niet.
Arm strand.
Ja, en ze geven dus een paar voorbeelden. Dus bijvoorbeeld, ze waren op een supermooi eiland ergens, pittoreske stranden. En dan heb je ergens zo'n strandje en dan zegt iemand, nothing to do, 1-star. Of ze waren in een stad waar een brug is, die heet Dragon Bridge. En die brug heeft bizar veel 1-ster reviews, omdat mensen de draken op die brug te klein vinden.
Okay,
I was expecting more. Small dragons.
Dat snap ik op zich nog wel.
Maar die brug kan daar niet zoveel aan doen.
Die brug kan
daar
niet aan doen.
Die brug heeft niet beloofd grote drakenbrug. Nou goed, dus ze hebben daar omheen een aantal werken gemaakt. Ik denk dat de makkelijkste voor de kijker thuis om te consumeren is de plugin die ze hebben gemaakt. Waarmee je door Google Maps kunt wandelen alleen langs alle dingen die in 1-ster review hebben gekregen.
En heel even voor mij, als ik dus dit werk wil bekijken, mm-hmm. Dat is dus online, want het is online kunst, zover kom ik. Maar ga ik naar een internetpagina, ik download dus een plugin of hoe
werkt
het?
Ja, het kan op verschillende manieren. Dus ze hebben ook echt wandeltochten gedaan door plekken waar ze iedereen langs de 1-star review places mm-hmm. nemen. Ze hebben geëxposeerd, maar je kan het ook online ervaren in Google Maps. Dus zelf, en dan kun je inderdaad gewoon de plugin downloaden. En ik zal het linkje daarvoor met jou delen.
Ja, leuk. Dan ga ik het bekijken. En we zetten de link natuurlijk ook in de show notes. Zodat iedereen thuis ook al deze 1-star reviews kan ervaren.
Mag ik nog 1 leuke anekdote vertellen?
Ja,
hierover?
Ik had ook nog een vraag aan jou.
Oh, ja.
Ja.
Misschien is het hetzelfde. Nee, ga jij maar.
Ik vroeg me af hoeveel sterren Bits of Freedom eigenlijk heeft
Google. Ja, ik gebruik geen Google.
Oh ja, nee, dan zullen we er nooit achter komen. Bij deze een oproep om ons allemaal 5 sterren te geven, mensen.
Precies.
Bedankt.
Nou, behalve dat 1 ding waar zij achter kwamen was dat. Dus er zijn best wel veel plekken die echt overlopen worden door toeristen. En zij kregen op een gegeven moment het vermoeden dat lokale mensen met opzet 1-star reviews aan het geven waren aan plekken waar te veel toeristen komen. Ja. Ten eerste om toeristen weg te jagen natuurlijk. Maar ook omdat Google op een gegeven moment blijkbaar een plek als plek verwijdert als die een te lage rating heeft.
Oh, en dus dan bestaat die hele Dragon Bridge niet meer.
Precies.
Huh. Vet.
Nou ja. Dus je kan alles naar je eigen hand zetten, dacht ik.
Bedankt voor het delen. Ja, en dan gaan we het hebben over Bits of Freedom en 25 jaar Bits of Freedom. Ik weet niet of je 25 jaar geleden al sterrenrecensies achter kon laten op Google. Ik denk het eigenlijk niet, Ot. Wat denk jij?
Nee, ik denk het ook niet. Ik moet even rekenen. Was het internet er toen al? Ja, dat was wel. Ja.
Het internet is zo altijd zoveel belachelijk ouder dan dat ik denk. Ik denk altijd het internet zou wel een jaar of 30 zijn. Maar het is inmiddels een jaar of 60, toch? 55 misschien.
Ja, maar 94, 95 waren de eerste inbouwmodems.
Ja.
Toen ging ik op het internet. Nou, zo meer dan 25 jaar geleden.
Ja.
Maar ik denk inderdaad dat die sterretjes waren er toen nog niet.
Nee, die waren er toen nog niet. Nou, dan hebben we dat in ieder geval afgecheckt.
Het World Wide Web heeft volgens mij ergens in de afgelopen 5 jaar zijn 30-jarig verjaardag gevierd, dacht ik.
Oké.
Okay. Ja.
Moeten we even nazoeken.
Ja.
Daar kom ik op terug in de show notes. Hey, ik had eventjes het plan van de heroprichting van Bits of Freedom erbij gepakt. Ot, wat jij 25 jaar, nee, dat is niet 25 jaar geleden, maar in 2009 hebt geschreven bij de heroprichting van Bits of Freedom. Wanneer was dat?
Ja, ik denk 15 jaar geleden. Ja,
ja 15 jaar geleden, ja, precies. En wat me daarin opviel was eigenlijk dat ik een deel van de intro die ik zo zei in het begin net. Dus hoe ziet de toekomst van digitale rechten eruit in een wereld waarin technologie steeds belangrijker wordt. Dat had ook echt letterlijk uit dit plan kunnen komen. Ik vond het heel grappig, want technologie wordt dus al 25 jaar steeds belangrijker in ons leven. Ik dacht eerst even een stukje geschiedenis, want voordat jij Bits of Freedom heroprichtte, is het al een keer opgericht. In 1999 was dat. Wat was eigenlijk de aanleiding voor die eerste oprichting van Bits of Freedom? Kan je ons meenemen daarin?
Ja, ik denk toch ook weer dat technologie steeds belangrijker wordt in ons leven. Toen ook al. En de oorsprong van Bits of Freedom zou je kunnen zeggen ligt bij Access for All. Twee mensen die toen bij Access for All werkten, Shura Nas en Maurice Wesseling, die merkte dat de waarden waar ze toen voor opkwamen, grondrechten, communicatievrijheid, privacy, waar de internetprovider Access for All ook voor stond, dat die eigenlijk meer bescherming verdiende dan vanuit een private organisatie. En ze merkte dat ze ook vaker gebeld werden door de pers om algemene vragen over privacy te beantwoorden dan die per se met Access for All te maken hadden. En toen begonnen zij dus een eigen clubje naast Access for All dat zich richtte op wat toen nog heette digitale burgerrechten. En nou, dat heeft een tijdje bestaan en is toen ter ziele gegaan en is toen heropgericht.
Ja, want dat is een aantal jaar gedaan, die heroprichting. Daar ging jij toen mee bezig in 2008, 2009, zoiets hè?
Ja, 2009.
Wat was dan de aanleiding om dat weer op te pakken? Of waarom werd er toen toch gedacht, we moeten hiermee verder?
Ik denk dat er eigenlijk altijd wel de behoefte was aan zo'n soort organisatie. Maar het probleem was dat er geen geld voor was. Ik werkte toen bij een groot Zuidas-kantoor. En na 5,5 jaar leuk werk gedaan te hebben, maar laten we zeggen niet per se karma positief werk, dacht ik, het is tijd om iets anders te doen. En toen heb ik Shura Nas gebeld, dus die de eerste Bits of Freedom had opgericht. Ik zei, heb jij nog iets leuks voor me? En toen zei ze, nou, ik hoor dat er een stichting is. Een stichting die heet Internet for All. Die is opgericht tijdens de verkoop van Access for All aan KPN.
Mm-hmm.
Toen is er een som geld in een stichting gestopt. En daarmee zijn publieke internetinitiatieven gefinancierd. Dat die stichting eigenlijk dit opnieuw wil opstarten. Dus als jij een goed plan schrijft, dan heb je een goede kans dat dat van de grond komt. Het was toen paasweekend of zo. Dat zijn 4 dagen achter elkaar. Dus ik ben gaan typen. Ja. Want ik werkte nog gewoon bij advocatenkantoor. Dus ik kon niet in werkdagen dat doen. En toen lag het eerste plan er. En dat hebben we toen samen met onder meer Karin Spijnk. De oude raad van toezicht van Bits of Freedom. Het was toen nog het bestuur. En Joris van Hoboken, die ook betrokken was bij de organisatie. En Shura natuurlijk heb ik dat verder fijn geslepen en ingediend. En toen heeft Internet for All inderdaad besloten, we gaan het opnieuw opstarten.
Ja, en verschilde dat idee of dat plan wat jij toen hebt geschreven heel erg van de oorspronkelijke Bits of Freedom, dus van die eerste paar jaar?
Ja, ik had wel van tevoren bedacht dat er een paar dingen anders moesten. Ten eerste had dus, laten we zeggen, de eerste generatie Bits of Freedom had altijd het probleem dat ze niet genoeg geld hadden. Nou, dat probleem was al deels opgelost door Internet for All. Maar ik wilde ook naar een situatie toe waarin we niet afhankelijk waren van één inkomstenbron. Dus één belangrijk onderdeel van de strategie was dat ik financiële diversiteit wilde bereiken. Mm-hmm. Onder meer door donateurs aan te trekken. Dus dat was het eerste. Het tweede was focus. Dus Bits of Freedom was eigenlijk na 11 september 2001 heel erg op privacy in den brede gaan zitten. Hield zich bezig met terrorisme, antiterrorisme wetgeving en de impact daarvan. Maar ik zag dat dat er ook het risico bestaat dat je zo breed verspreidt, jezelf zo breed verspreidt, dat je eigenlijk helemaal niet voldoende kennis hebt van de verschillende onderwerpen. Dus dat was het tweede waarvan ik dacht, dat kunnen we beter doen. En die twee dingen, die heb ik vervolgens in dat plan uitgewerkt.
Ja, een heel, heel uitgewerkt plan vond ik toen ik het vanmiddag doorlas. Dacht ik echt, wauw. En ik vond het ook grappig dat ik op onze fileserver nu dus ook nog verschillende versies van het plan kon terugvinden.
Oh, heel grappig.
Er staat ook voorin van dit is een aangepaste versie. Dus het is duidelijk een aantal keer geheen en weer voordat het definitieve plan er was.
Ja. Ja, ik vroeg me af of je in dat paasweekend door iets of door een andere organisatie hebt laten inspireren. Of dat het allemaal voor jou ook allemaal helemaal soort van blanco van scratch moest beginnen.
Ik was toen ik in New York een uitwisseling deed, heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij de Electronic Frontier Foundation. Hmm. En toen heb ik meegewerkt aan een bepaalde procedure waar ze mee bezig waren. En ik vond dat eigenlijk nog steeds het belangrijkste voorbeeld. Dat had ik in mijn hoofd. Dus een organisatie die niet alleen financieel heel stevig stond, maar die ook vrijwilligers goed weer wist in te zetten. Mm. En die ook heel sexy en hip was. Yeah. Hip is niet zo'n hip woord, denk ik. Maar is dat wat ik bedoel?
Bits of Freedom, altijd hip gebleven.
Electronic Frontier Foundation was wel echt mijn inspiratie. Maar ik kende het veld natuurlijk helemaal niet zo goed. Dus ik heb toen ook een beetje gekeken, wat zijn er nog meer voor organisaties hiermee bezig? En ik kwam veel organisaties tegen die door vrijwilligers werden gerund. Mm-hmm. En een beetje obscure internetdingetjes deden. Toen obscuur, die zijn wel steeds belangrijker geworden.
Ja, en dat vond ik ook wel tof om dat in dat plan te lezen. Je zegt ook heel expliciet, we moeten werken met professionals. Dus het moet een professionele organisatie zijn. En ik dacht, dit komt ook uit, we moeten het gewoon echt aanpakken, de schouders eronder. We moeten mensen kunnen betalen om dat werk te doen, omdat het belangrijk genoeg is. Ja. Tegelijkertijd is er ook altijd met heel veel vrijwilligers gewerkt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Zeg maar, je kreeg een ja. Mm-hmm. Je ging een kantoortje zoeken, I guess. En toen?
Nou, ik denk dat het plan is echt mijn verdienste. Maar vanaf daar is het echt de verdienste van zoveel verschillende mensen geweest. Dus in het begin zijn Joris en Doke, denk ik, heel belangrijk geweest bij het verder vormgeven van de organisatie. Zij zaten in het bestuur. Doke Pelleboer, sorry, is de oud-bestuurder van Access for All. En Joris van Hoboken zat ook in het bestuur van Bits of Freedom. En de eerste die zich wilde aansluiten was Axel Arnbak. En ik denk dat zijn invloed ook niet overschat kan worden. Hij heeft met een toomloze energie en inspanning die eerste organisatie opgezet. De volgende was Daphne van der Kroft. En eigenlijk allerlei mensen die ook nu nog in dat veld actief zijn. Die hebben door hun energie het gebouwd. Hè? Dat was het eerste. Nou, er waren natuurlijk ook inderdaad vrijwilligers. En daar hebben we altijd een beetje mee zitten worstelen. Want heel veel mensen die kwamen naar ons toe, die zeiden, superleuk, ik wil wat doen. Maar om al die goede energie dan te kanaliseren, is denk ik nog steeds ingewikkeld. Want mensen die hebben gewoon ook een baan en die moeten andere dingen doen en zo. Dus wat je merkte, dat er waren een paar mensen die voldoende energie hadden of voldoende tijd hadden om daar echt zich aan toe te wijden. Mm-hmm. En die kregen dan ook een rol in de organisatie. Het was echt iets wat door verschillende mensen is gebouwd.
Ja. Ja. En nog steeds is Bits of Freedom in Europa een van de of een organisatie die denk ik het meest door donateurs ook gefinancierd wordt. Mm-hmm. Zijn denk ik de afgelopen jaren de organisatie van Max Schrems is erbij gekomen, die natuurlijk grotendeels ook door mensen wordt gefund. Maar het is best heel bijzonder dat er zoveel individuen die Bits of Freedom elke maand een tientje geven. Denk je dat dat komt door iets wat Bits of Freedom in die beginperiode specifiek heeft gedaan? Of dat het door de Nederlander komt? Hoe kijk je daarop terug?
Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Zeker in het begin probeerden we niet elke keer mensen om geld te vragen. Maar hadden we één dag waarin we dan probeerden om een bepaald bedrag of een bepaald aantal donateurs te halen. In die begindagen waren onze allianties ook anders dan ze nu denk ik zouden zijn. Dus bijvoorbeeld Geen Stijl had een hele belangrijke rol in die eerste dagen. bij het aantrekken van mensen ook. Dus als wij dan die donateurscampagne deden, dan waren we afhankelijk van zeg maar de blogosfeer, zoals het toen nog heette, waaronder Geen Stijl, om mensen naar onze website toe te sturen.
Ja, dit zijn allemaal dingen die niet meer gebeuren. De blogosfeer, Geen Stijl, mensen naar een website.
Ja, maar ik denk aan de andere kant, als je vergelijkt met Amnesty of zo, is het toch nog relatief beperkt. Want je zou denken, voor zo'n belangrijk onderwerp, waarom zijn er niet 100.000 mensen die hier donateur van zijn? Maar goed, mensen nemen het ook een beetje vanzelfsprekend aan dat het er is.
Ja, en je hebt natuurlijk, of tenminste waar we vaak met donateurscampagnes nu tegenaan lopen, is dat het en dat hele lobbywerk wel lastig is voor veel mensen om te begrijpen wat je nou precies doet. Het is een beetje ontastbaar. Het is natuurlijk ook niet heel beeldend makkelijk te maken. Maar noted, je vindt dat het eigenlijk nog niet hard genoeg gaat.
Nou, daar zat ik over te denken terwijl ik dit zei. Het is zeker niet zo bedoeld. Het is meer een soort van constatering dat iedereen maar ervan uitgaat dat Bits of Freedom er is. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend.
Yeah.
En ik denk dat als je de belangen waar je voor opkomt, als die je ook financieren, dan heb je wel de beste alignment tussen je prikkels en waar je geld vandaan haalt. Yeah.
Nou, ik moet zeggen, we hebben dit jaar voor het eerst meegewerkt aan het internationale Freedom on the Net rapport. Dus Nederland is toegevoegd als land. Scoren ze op een aantal criteria hoe goed het gaat met internetvrijheid. En ik ben al 10 jaar dagelijks met dit werk bezig. En zelfs ik verraste me over hoe goed het eigenlijk in Nederland gaat op heel veel vlakken. Mm. Dus ik denk dat inderdaad die soort van vanzelfsprekendheid, de vrijheid die we hier hebben, dat het inderdaad dat mensen gewoon aannemen dat altijd zo blijft.
Ja. Ja, en dat heeft ook weer te maken, denk ik, met de rol die een organisatie als Bits of Freedom heeft, dat toch veel achter de schermen gebeurt. Dus zeker nu ik wat afstand heb, zie ik dan dat een voorstel om encryptie te verzwakken door Nederland niet wordt gesteund. Mm-hmm. Maar ja, Bits of Freedom kan waarschijnlijk niet vertellen dat zij daar dan achter zit. En misschien dat jullie dat ook nu niet willen vertellen. Maar dat is natuurlijk heel gek dat je politici zelf de mogelijkheid moet geven om zo'n succes te kunnen claimen. En daardoor kan jij het niet claimen.
Ja.
En dat is wel een fundamenteel probleem van hoe je kan uitleggen aan donateurs waarom je belangrijk bent.
Ja, dus we zeggen wel eens dat alles wat goed gaat, dat is ten verdienste van de politici.
Ja.
En alles wat slecht gaat, daar heeft Bits of Freedom niet goed genoeg de best gedaan.
Ja,
en over die successen, Ot, want inderdaad zo'n encryptieoverwinning is nu misschien nog niet te claimen. Zijn er successen van de tijd dat jij directeur was, waar jij op terugkijkt en denkt, dat hebben we toen echt goed gefixt. Dat is toen gewoon heel goed gelukt.
Ja, dus als je kijkt naar dat plan uit 2010, dan heb ik daar bedacht wat Bits of Freedom zou kunnen doen. En een aantal van die dingen die zaten in de campagnesfeer. Maar ik had ook een voorstel of een idee om een wetsvoorstel te bouwen, zeg maar, te introduceren. En dat dan te laten adopteren. dus adopteren door een politieke partij. En die mogelijkheid deed zich voor in de context van netneutraliteit. KPN die had toen net aangekondigd dat zij die packet inspection wilde uitvoeren op, laten we zeggen, ons internetverkeer. Om vervolgens te kunnen discrimineren tussen verschillende soorten verkeer. Dus als je dan WhatsApp berichtjes zou sturen, dan zou je daar extra geld voor moeten betalen, omdat dat concurreert met je sms-berichten, waar KPN toen nog veel geld mee verdiende.
Oh ja, dus dat ze eigenlijk een soort van verschillende tarieven voor verschillende diensten zouden kunnen.
Ja, terwijl het idee is, alle internetpakketjes zijn hetzelfde en die moet je niet anders behandelen.
Nou.
En toen, ik denk dat dat nu wel verteld mag worden, toen hebben wij eigenlijk zelf zo'n voorstel geschreven, een amendement op de wet.
Mm-hmm.
Uiteindelijk natuurlijk in overleg met ook de regering trouwens, want dat is heel grappig. Dat wordt dan, zeg maar, zo'n wetsvoorstel wordt door een Kamerlid omarmd. Maar het moet ook wel een beetje passen bij wat er al in de wet staat.
Mm.
Dus dan heb je uitgebreid contact met de regering. Met ambtenaren daar, niet ik, maar die Kamerleden. Mm. Om dat dan verder fijn te slijpen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. En dat is aangenomen. Toen zeiden we gewoon, yes, het is gelukt. Maar achter schermen wisten we dat dus het werk was van allerlei mensen bij Bits of Freedom die dat hebben geïntroduceerd. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort successen. Mm. Ook onder jouw hoede natuurlijk.
Ja. Evelyn, gebeuren dit soort dingen nog steeds bij Bits of Freedom? Of mag je dat nu niet zeggen?
We hebben niet, ik denk eigenlijk niet sindsdien een ander wetsvoorstel ontworpen op deze manier. Maar misschien dat ik iets over het hoofd zie. Maar ja, de manier van, ik ben een beetje huiverig om het woord samenwerken te gebruiken, maar het geheen en weer tussen aan de ene kant een Kamerlid en aan de andere kant een ministerie, dat herken ik nog steeds wel heel erg, ja.
En jij noemde nog wat meer successen die er wel geclaimd kunnen worden uit die periode. Wat zijn dingen waar jij het meest trots op bent, die er toen bereikt zijn naast die netneutraliteit?
Een van mijn favorieten, omdat het zo ver weg lijkt, is het tegenhouden van de embed tax.
Ja, dat was heel grappig.
En dat was iets wat in mijn leven toen ook echt gigantisch was. En ook waarvan iedereen dacht van, ja, maar dat is toch echt gewoon een heel dom idee.
Maar even, wat was de embed tax en wat is er tegengehouden? Praat me bij.
Ja. Even kijken of ik het goed vertel. Dus Buma Stemra is de organisatie die zich bezighoudt met het innen van vergoedingen voor het gebruik van muziek. En dat verdelen ze volgens onder muzikanten of eigenlijk onder rechthebbenden. En zij zagen dat steeds meer filmpjes van YouTube werden geëmbed in een andere pagina. Dus die zaten daar gewoon ingesloten, mm-hmm, bij wijze van spreken. En hun idee was dat dan die pagina die dat filmpje insloot ook geld moest afdragen. Terwijl YouTube natuurlijk de oorsprong, zeg maar technisch gezien, YouTube degene is die het aanbiedt, het filmpje. En geen stijl weer. Die was daar dus niet zo blij mee. Want die zei eigenlijk wordt herplaatsen van content wordt nu apart belast door Buma Stemra. Buma Stemra stond al niet in een goed daglicht. Want die hadden file sharing proberen aan banden te leggen. En we waren toen met z'n tweeën. Dus we waren nog niet zo groot. En Axel Arnbak was de tweede. En die en die hoorden dat Buma Stemra dit voorstel ging bespreken of zo bij hun op kantoor. En geen stijl zou ook komen. Nou, wij hadden ondertussen een petitie geschreven op het internet. Die hadden we gewoon met iedereen geschreven. Dus we hadden hem op internet geknald. Iedereen kon er aan meeschrijven en hebben we afgerond. En vervolgens heeft Axel dat dus aan Buma Stemra overhandigd, die petitie. En toen was het min of meer van de baan, want het internet was tegen. Okay. Verhaal uit de oude doos. Ja.
Wauw. Hey, en wat ik me afvraag, want je bent lang directeur geweest, ook weer een hele tijd weg, maar nog steeds wel heel erg betrokken bij de organisatie. Als jij nu terugkijkt naar jouw periode bij Bits of Freedom als directeur, zijn er dingen die je anders zou doen als je het over kon doen?
Nou, om te beginnen, shout-out naar Evelyn.
Dit gaat altijd vooraf aan de kritiek. Dus ik zet
nee,
me schrap.
Want ik vind het echt belangrijk dat... kijk, ik word nu geïnterviewd, maar... het is echt niet mijn verdienste. Het zijn gewoon allerlei mensen die dit in de loop van de jaren hebben gebouwd. Evelyn verdient daarin natuurlijk bijzondere vermelding als de huidige directeur. Hans Zwart ook als jouw voorganger.
Die hebben we over 2 weken ook achter de microfoon.
Ja, en ik denk dus dat wat het nu is gewoon ongelooflijk indrukwekkend. We waren laatst bij de verjaardag van Bits of Freedom. En als je dan kijkt hoeveel mensen daar zijn en als je ook realiseert hoe groot de organisatie nu is. Dat is dus één ding wat grappig is aan het plan uit 2010. Ik was er helemaal niet zo ambitieus. Ik zeg, we zijn ongeveer 5 mensen en dat is dan de max. Hmm. En nu zijn het er hoeveel?
14.
14. Ja, dat is toch crazy.
Volgend jaar 20 als het goed is.
Ja. En natuurlijk is formaat is helemaal niet per se waar je op moet afmeten of iets een succes is. Hè? Maar ik denk wel dat het super indrukwekkend is wat er is bereikt. Door iedereen, door jullie ook. Dat gezegd hebbende, en nu komt het. er zijn 2 dingen waar ik wel van denk dat ik ze misschien wat meer had meegenomen. Ik weet het niet zeker. Eerste is, nu ik weer terug ben in de praktijk, dus ook bedrijven adviseer en zo, zie ik gewoon hoe rommelig dingen zijn in het echt. Dus je schrijft dan een boze blog over dat de politie hun systemen niet op orde heeft of zo. En ze hebben die ook echt niet op orde. En dat kan natuurlijk ook echt niet. Maar tegelijkertijd snap ik ook wel... Je ziet gewoon hoe dat gaat, weet je. Die mensen moeten een bakje koffie erin drinken. En dan hebben ze nog goedkeuring nodig voor dat ene besluit wat ze wel willen doen. Maar het lukt maar niet. Soms is het gewoon moeilijk om dingen geregeld te krijgen. En dat wil niet zeggen dat ze niet geregeld moeten worden. Maar ik denk misschien is het maar goed dat ik dat niet wist. Want anders was ik niet zo radicaal geweest toen. Dus dat is het eerste. En het tweede, wat denk ik steeds belangrijker is geworden, is de rol van de private sector. Maar dat is ook iets wat eigenlijk jij aangeeft, Evelyn, steeds weer. We zijn zoveel afhankelijk geworden van technologiebedrijven, vooral uit Amerika. En dat is misschien wel waar het accent wat meer naar verschoven is. Dus eerst was ik heel veel bezig met bevoegdheden van de overheid om ons af te luisteren en zo. En dat is nog steeds belangrijk, denk ik. Maar private partijen zijn misschien nog wel veel impactvoller en veel moeilijker te sturen.
Je hebt ook een keer een derde punt aan mij genoemd. Dat was denk ik tijdens een van onze raad van adviesvergadering. Toen zei je, als ik erop terugkrijg, ik had mijn marketing veel eerder op orde gebracht.
Ja.
Kijk je er nog steeds zo naar?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, kijk, dit rapport of dit plan uit 2010... ik noemde net het woord hip, maar dat zegt het eigenlijk al. Het is gewoon niet helemaal aangesloten bij wat de gemiddelde Nederlander leuk of cool vindt. En aan de ene kant komt dat doordat we heel erg op inhoud gedreven zijn. Maar misschien ook af en toe toen in ieder geval vergaten dat het verhaal ook verkocht moet worden. En dat helemaal niet zoveel met inhoud te maken heeft. Of dat in ieder geval een extreme vertaalslag vergt die ik niet kon maken. En waar ik wel in retrospect wat meer aandacht aan had mogen besteden. En anderen bij had kunnen betrekken. Ja.
Ja. En je zei, ik zie nu dat de praktijk gewoon vaak rommelig is. Ik vul dan een soort aan dat er dus soms ook slechte dingen gebeuren, maar zonder dat daar slechte intenties achter zitten of heel doelbewust dingen op een bepaalde manier lopen. Ik vraag me ook af of dat voor jou consequenties heeft voor naar welke oplossingen je dan zou gaan zoeken. Want wat ik er ook een beetje in hoor, is dat er dus een soort licht zit tussen zorgen dat het in de wet allemaal netjes op orde is, waar Bits of Freedom zich natuurlijk hoofdzakelijk op gefocust heeft. En hoe dat in de praktijk uitpakt. Zou je die focus dus ook nu anders richten?
Ja. Ik denk dat het antwoord op die vraag te maken heeft met doelmatigheid van je bestedingen. Dus waar stop je je tijd in? Stop je je tijd in het creëren van regels die mensen de goede kant op sturen. Mm-hmm. Of in iets anders. Daar kunnen we het zo nog over hebben. Dus van nature ligt het meest voor de hand voor Bits of Freedom dat je inderdaad die regels gaat aanpassen. En dan creëer je dus zoiets als de AVG, wat 90 pagina's serieuze verplichtingen voor bedrijven in het leven roept. En dan heb je dat in leven geroepen en dan zie je tegelijkertijd de praktijk. Mm. En de praktijk heeft gewoon moeite om daaraan te voldoen. Misschien omdat ze het ook niet echt willen of er niet echt zeg maar, het geld voor vrij willen maken dat er voor vrij zou moeten worden gemaakt. Maar ja. Er is een verschil tussen realiteit en theorie. Laat het dat in ieder geval vaststellen. Wat ik wel steeds meer over nadenk is, zou je niet meer moeten investeren in het creëren van infrastructuur? Daar hebben we het ook vaak over. Van digitale publieke infrastructuur. Een term die
ook al zo hip.
Ja, die je steeds vaker langs ziet komen. Die een alternatief biedt voor die grote techbedrijven die ook hun zaakjes niet helemaal op orde hebben. Mm. En daar is het overigens wel natuurlijk kwaadwillendheid.
Ja. Maar vaak als je het hebt over het ontwikkelen, of als we het hebben over het ontwikkelen van zo'n publieke digitale infrastructuur, beginnen mensen ook een beetje te grinniken.
Ja.
Want is het wel aan de overheid om... kan de overheid het wel? Je geeft zelf al aan, ze kunnen niet eens hun servers opruimen bij de politie. Dus hoe gaan zij dan een goede infrastructuur maken?
Ja, en dat is natuurlijk een totaal terecht argument. Want de overheid gaat dat niet zelf bouwen. Maar dat is ook niet wat hoeft. Je zou ook kunnen zeggen, de overheid geeft het geld, anderen gaan het bouwen. Er zijn voorbeelden van apps van de overheid die wel werken. Corona-app is eentje die vaak langskomt.
Ja.
En ik denk dat toch meer een vraag is van praktische uitvoering, maar niet een principiële vraag. Mm. En de principiële vraag of een principieel argument tegen investeren in publieke infrastructuur is wat mij betreft niet echt te maken.
Nee, en misschien, dus zolang we blijven herhalen dat Big Tech de enige partij is die dit goed kan, gaan zij natuurlijk de enige partij zijn die dit goed kunnen.
Ja.
Dus het is ook een beetje een kip-ei verhaal, denk ik.
Ja, en het is ook iets wat je moet leren natuurlijk. Mm-hmm. En in sommige, er zijn natuurlijk wel voorbeelden die iets zijn wat erop lijkt. Hè? Open source software heeft natuurlijk wel een bepaald soort publiek karakter.
Ja.
Wordt soms ook gemaakt met financiering die deels van de overheid afkomstig is. NLNet speelt daarin in Nederland ook een interessante rol.
Wat voor rol, misschien een vraag aan jullie beiden, maar wat voor rol zou Bits of Freedom daarin kunnen spelen? Ik neem aan dat wij gaan dat niet bouwen. Gaan wij dat bouwen, Evelyn?
ik krijg jou met moeite aan die Lenovo vast. Nee, ik denk niet dat Bits of Freedom zelf software gaat bouwen of extremer nog zelf infrastructuur gaat aanleggen. Dat denk ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat er een rol voor ons is. En dat heeft misschien deels te maken met zorgen dat het überhaupt mogelijk is om voor partijen die dat zouden willen om toe te treden tot de markt. Om ook de concurrentie aan te gaan met de grote techpartijen die nu zo dominant zijn. Dus ik denk dat we in die zin, nou, dat doen we natuurlijk ook al, proberen om een soort van omstandigheden te creëren waarin als iemand wel zoiets doet, dat kan floreren. Om bewustwording te creëren onder mensen, gebruikers. Dat zodra de alternatieven hebben, dat ze een gevoel hebben van waarom dat misschien belangrijk is. Dus ik denk dat zou ik in eerste instantie zeggen, meer de rol voor Bits of Freedom is. Dus zorgen voor een goed klimaat eigenlijk waarbinnen dus andere partijen hier kunnen instromen.
Ja, nou, eens. En daar zou ik nog aan toevoegen dat ik denk dat je je ook best mag bezighouden met echte ouderwetse industriepolitiek. Dus het rapport van Mario Draghi, dat in opdracht van de Europese Commissie is gemaakt, waarin is uitgelegd hoe Europa zich kan verweren tegen het geweld dat uit Amerika komt en waarom het in Europa economisch gezien minder goed gaat dan in Amerika. Waarin Hij zegt, ja, er moet gewoon 600 miljard bij of zo. Ik weet niet meer. Iets in die orde van grootte. Mm. En ik zou zeggen, nou, doe dan een deel van die 600 miljard gewoon in een hele Europese publieke stack. Mm. Van chips naar software naar apps erboven. En de tijd ervoor is rijp, want geopolitiek gezien hebben we niet meer, kunnen we niet meer vertrouwen op allies uit andere, laten we zeggen, continenten. Dus het past ook heel erg bij de gedachte van digitale soevereiniteit, die nu ook in Europa wel wordt omarmd.
Ja. Ja, terwijl tegelijkertijd de Europese Commissie juist van plan is om hierop te bezuinigen.
Ja, ja, dat is het gekke.
Vreemde tegenstrijdigheid.
Ja. Duidelijke rol voor Bits of Freedom dus voor de komende jaren. Als je kijkt naar de komende 25 jaar Bits of Freedom, heb jij daar ideeën over, Ot? Wat moeten we gaan doen?
Boven die 600 miljard regelen.
Ja.
Kijk, dat is natuurlijk in het eerste jaar al gebeurd.
Ja, nou eigenlijk hebben we het gesprek inderdaad net al gevoerd. Dus ik denk dat die aandacht voor regels de goede kant op sturen die Bits of Freedom van oudsher heeft, dat je die kan complementeren met aandacht voor het ontwikkelen van de infrastructuur. En dat hoef je niet zelf te doen, maar daar kan je wel geld in stoppen. Ik denk dat dat een nuttige besteding is van je tijd. Als ik je een klein adviesje mag geven, ook al zit ik niet meer in de raad van advies.
We zien hem door de vingers.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanit, onze directeur Evelyn Austin en oud-directeur Ot van Dalen. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Want we nemen afscheid van Randal Pelen, die zo nodig directeur moest worden bij Freedom Internet. Randal, bedankt voor alle mooie afleveringen. En veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.